allemaal en welkom in het huis van God. Ja, de kerk van God is ook een restaurant, hè. Het was een fijne getuigenis. Maar het is wel een klein verschilletje, Lucien. Hier is het gratis, hè. Dat is een kleine vette rekening. Maar bij God is alles gratis. Om niet zult gij het krijgen en om niet zult gij het ook geven. Het is altijd spannend en wonderlijk als je bidt voor de boodschap, als je bidt voor de opening van het woord, en als je dat ook ontvangt. Ik was al een aantal weken daarmee bezig, want ik wist dat ik de beurt had. En meestal krijg ik de boodschap tijdens het gebed. En dat was ook deze keer. Het was niet afgelopen vrijdag, maar vorige week vrijdag op de bidstond was een boodschap. En we hebben de Heer aangebeden, we hebben de Heer gedankt. We hebben de voorbedes gedaan en aan het eind, toen vroeg ik toch van Heer, is het mijn beurt. Wat hebt gij tot de gemeente te zeggen? Wat hebt gij tot ons te zeggen? En opeens zag ik een muur. En op die muur, daar hing een rode draad. Een rode touw. En het was niet zo'n spectaculaire visioen of zo. Nee, maar ik zag dat voor een klein momentje. Maar op dat moment was ik zo dankbaar, was ik de Heer zo dankbaar. En er schoten allerlei teksten door me heen, de flitsen zo door me heen. En gebeurtenissen. En de Heer maakte mij indachtig op allerlei dingen. Dus vandaag gaat de boodschap over het rode koord van Rahab de hoer. Dat is een waar gebeurd verhaal over de val van Jericho. En dat is heel bekend, niet alleen in de kerk, maar ook wereldwijd is het bekend, ook heel populair op de zondagschool. Toch wil ik het met u doornemen in grote lijnen en ook aan de hand van het woord van God. Het gaat natuurlijk over het volk van Israël. En daarvoor wil ik eerst terug naar Abraham. God had aan Abraham beloofd dat zijn nakomelingen groot zullen zijn. Nee, zijn nageslacht zal ontelbaar zijn en dat ze in Kanaan zouden leven. En dat kunnen we lezen in Genesis 15, vers 13 tot en met 16. En God zei dat zijn nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land verblijven. Maar ze zullen terugkomen. En dan lees ik in vers 16, dus Genesis 15, vers 16. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is nog niet toe volkomen. Of tot nog toe niet volkomen. Met andere woorden, na die 400 jaar zal de ongerechtigheid van de Amorieten vol zijn. Tot aan de maximum toe. Zo erg dat God hen wel moest straffen. Net zoals de zonden van Sodom en Gomorra. Ja, wij spreken niet zo snel over Gods oordeel of Gods straf. Dat is niet meer van deze tijd. God is toch liefde? God is zeker liefde, maar God is ook een rechtvaardige God. Het oordeel stond dus al vast. Het volk van de Amorieten zou gestraft worden. Ja, in die tussentijd weten we dat Israël naar Egypte is verhuisd. En hebben daar ook honderden jaren als slaven gediend in Egypte. Maar God trok hen met een sterke, met een machtige hand. En die uittocht, die ging gepaard met wonderen en tekenen. Het volk van Israël, die kon door de Rode Zee lopen. God baande hun een weg, een droge weg. En ze gingen richting Kanaan, naar het beloofde land. Maar ze kwamen bij de poorten van Kanaan, maar ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun murmureringen, vanwege hun mopperen. En daarom stuurde God hun weer terug naar de woestijn. Moesten ze 40 jaar zwerven door de woestijn. Maar God is een goede God. En hij zorgde voor het miljoenenvolk van Israël. Elke dag kreeg ze water. Elke dag kreeg ze manna. En op zijn tijd kreeg ze ook kwakkels. Kreeg ze vers vlees, vogels. En was er een... En ze moesten natuurlijk door vijandelijk grondgebied. En was er een leger die op hem afkwam. God gaf Israël de overwinning. En wat Israël ook deed. Zij hadden op vijandelijk gebied. Hadden zij gewoon een eredienst. Ter ere van God. Op vijandelijk gebied. Dat is een machtsvertoon. Niemand durfde hen wat te doen. Want God was met hen. Ja, alle volken waren bang voor Israël, want God was met hun. En die verhalen van die wonderen gingen door de toenmalige wereld. Ja, en na 40 jaar kwam het volk van Israël weer voor de poorten van Kanaan. Maar het was toen een ander volk geworden. Na 40 jaar, het was niet meer een volk. Ongeloof, niet meer een volk van murmureringen, die waren er niet meer. Die waren omgekomen in die 40 jaar. Maar er was een nieuwe generatie opgestaan. Een jonge generatie, vol van geloof, vol van energie voor God. God had hun klaargemaakt om Kanaan in te nemen. Dat wil ik met u lezen. Jozua. Jozua 2. Vers 1 tot en met 15 en vers 18 tot en met 19. Zullen niet alle versen lezen. Ik neem aan dat u dat verhaal wel kent. Ik zal even vers 1 voorlezen. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Het gaat hier om Jericho. Eventjes een zijspoor. Jericho ligt heel laag. Ik heb even naar de hoogtepunten of laagtepunten gekeken in Nederland. Nederland wordt genoemd Nederland of Laaglanden of Holland. Het ligt heel laag. Nederland heeft zichzelf geschapen, zeggen ze wel eens. Maar bij onze woonplaats in Westervoort, dan is het 10,1 meter hoog. Als een overstroming komt, ja, dan zijn we een beetje veilig. Als je hier in de kerk bent, is het 12,1 meter hoog. En als je naar de kei gaat in Ede, dan ben je nog veiliger. Vindt u, is het 14,7 meter hoog. Maar gaat u naar Lelystad, is het min 3,4 onder het zeeniveau. Dus dan krijgt u wel... En in Rotterdam, Martin, is het in Alexanderpolderplein min 5,5. Dan krijg je wel natte voeten, hoor. En Jericho is min 260 meter. Dat is de laagste stad van de hele wereld. Dus Jericho is min 260 meter. Heel laag. Vers 1. We praten over Jericho, hè? Jozua, de zoon van Nun. De zoon van Nun. Ben Nun. Zoon van Nun. Nun is ook een Hebreeuwse... is een letter van het Hebreeuwse alfabet. En die letter heeft een getalswaarde. En die getalswaarde is 50. En 50 is bij ons Pinksteren. En in het Hebreeuws heeft het de betekenis een begin. Iets nieuws. Jozua ben Nun. is de nieuwe leider van de generatie. Mozes was er niet meer. Alleen Jozua en Caleb waren nog overgebleven. En dan staat hier, dus Jozua was een nieuwe leider van een nieuwe generatie. En dan staat hier ook dat hij twee mannen tot zich had geroepen. En dat waren ook twee jongelingen. Die stuurde hij heimelijk naar het land van en naar Jericho om het te verspieden. En verspieden betekent bespioneren, observeren, verkennen. Dat was hun opdracht. Maar hier staat ook het woordje heimelijk. Het is een beetje oud-Nederlands, maar dat betekent geheim, in het geheim, onopgemerkt, onopvallend, stiekem, stil, stilletjes, verborgen, verdekt, ondergronds. Met andere woorden, niemand mocht het weten. En ik denk zelfs het volk van Israël niet. Misschien had Jozua wel een lesje geleerd. Want 40 jaar terug had Mozes 12 verspieders uitgezonden. En 10 kwamen er terug met een negatief advies. En het volk luisterde naar het negatief advies. En Jozua die wilde daar geen ruchtbaarheid aan geven. Hij stuurde hen persoonlijk in het geheim naar het land van Jericho om te bespioneren. En zullen we ons nu focussen op die twee verspieders. Volgens mij waren dat ook twee hele bijzondere personen. Het waren niet zomaar personen. Ze waren vertrouwelingen van Jozua. Jozua, ze waren nog wel jong, maar Jozua vertrouwde hen volledig. Jozua kon op hen bouwen. En ik weet zeker dat Jozua dit ook in gebed had gebracht. En dat hij aan God vroeg van wie zal ik zenden, Heer? En Jozua had hun uitgezonden. Maar als het ware had God hun uitgezonden. In mijn ogen zijn zij ook dienstknechten van God. Want ze zijn door God uitgezonden. Ze waren heel speciaal. Ze waren niet alleen capabel in militaire zaken, maar ze hadden ook een geestelijke kwaliteit. Wellicht hadden ze ook nog meer talenten. Ja, ze werden door God gestuurd. Ja, na het verlaten van, dat kunnen we in dat vers lezen, na het verkennen van het land kwamen ze in Jericho. En ze kwamen terecht bij het huis van Rahab, de hoer. En ze sliepen daar. En ze sliepen daar bij de hoer. Hoeven we niet te denken dat ze met verkeerde bedoelingen bij haar kwamen. Nee, integendeel. Die twee verspieders werden speciaal door God gestuurd. Die werden speciaal door God geleid naar het huis van Rahab. Ze hadden ook naar een herberg kunnen gaan. Maar dan hebben ze hun eigen bezoek, konden ze verraden. Want dan waren ze herkenbaar dat ze vreemdelingen waren. Maar God had hen geleid naar Rahab. Want ze waren dienstknechten van God. En ze hadden ook een andere missie, een speciale missie. Ja, ze sliepen daar. Het was ook Jezus die ging om met tollenaars en zondaren. Niet om met hun mee te doen, maar om hun te behouden. En Rahab, we weten niet zoveel van haar. Misschien was ze wel een slachtoffer van misbruik. En in die dagen, als dat dan gebeurd was, ja, dan zou geen enkele man meer met je willen trouwen. En misschien had het erger kunnen worden. En dat ze gedwongen werd om haar lichaam te verkopen. Maar wat ik me wel kan indenken, dat Rahab had een ellendig bestaan. Als hoer had zij een ellendig bestaan. Een leven van ellende op ellende. En wat ik uit het woord van God mag verstaan, is dat Gods aandacht was op Rahab. God stuurde die twee personen in het bijzonder speciaal naar Rahab. In de volgende verse kunt u ook lezen dat de koning van Jericho toch te horen kreeg dat er spionnen waren. En de soldaten kwamen bij het huis van Rahab. En met het gevaar voor haar eigen leven verborg Rahab die twee verspieders. Ze verborg hen op het dak. En de soldaten die klopten aan. En die vroegen, waar zijn de soldaten, waar zijn de spionnen? En ze zei van, ze zijn hier niet meer. Ze zijn niet meer in mijn huis. En dat klopt ook wel, want ze waren op het dak. En ze stuurde hen weg met de boodschap dat ze misschien nog konden inhalen. En die soldaten gingen weg. En ik wil met u kijken in vers 8 tot en met 15. Het gesprek tussen Rahab en de twee verspieders. En dan kunnen we haar wat meer leren kennen. Vers 8 tot en met 15. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. Zo klom zij hen op, tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij den Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waar teken. Geef mij een teken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. En tot zover. En oké, vers 15 nog. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Hier verschafte Rahab de nodige informatie, namelijk dat Jericho, de inwoners van Jericho, ontzettend bang waren. Want ze hadden gehoord van de wonderen van God. Ze hadden gehoord die twee koningen die verslagen werden. Er was geen kracht meer in hen. Omdat ze wisten dat de Israëlieten op weg waren naar Jericho. Zij waren de volgende. En ze waren bang omdat God met Israël was. In hun ogen was Israël een onoverwinnelijke leger, omdat God met hen was. En toen kwam Rahab tot een geloofsbelijdenis. En iets moet in haar teweeg hebben gebracht, dat ze tot geloof kwam. Toen Jezus in het huis van Zacchaeus kwam, toen hij zei van Zacchaeus, ik wil in jouw huis komen, ik wil jouw huis bezoeken. Zacchaeus was zo blij. En Jezus was geweest. En de reactie van Zacchaeus was, Ik zal de helft van mijn goederen zal ik aan de armen geven. En degene die ik bedrogen heb, die zal ik viermaal vergoeden. Dat was omdat Jezus het huis van Zacchaeus ging bezoeken. Zoiets moet ook bij Rahab gebeurd zijn. Dat zij was zo blij dat de aandacht van God op haar was. Zij was zo blij dat de twee verspieders, twee vertegenwoordigers van God, bij haar op bezoek kwam. Zij was een heidense. Zij was een vreemdeling. Zij was een vrouw. Een vrouw was in die tijd ondergeschikt. En ze was ook nog een hoer. Ja, dat was zo'n blijdschap in haar. En dat had wat in haar teweeggebracht. En daarom kwam zij tot geloof. En ze zei, want de Heere, uw God, is een hemel, is een God boven in de hemel en op de aarde. Rahab beleed dat de Heere, de God van Israël, God was. De God van hemel en aarde. En er staat ook in Jacobus 2, vers 25, dat de werken gaan samen met het geloof. En de werken van Rahab was dat zij die twee verspieders met vrede ontving. En ze had gepleit voor haar familie en voor haar ganse huisgezin. Maar ze moest ook evangeliseren dat haar familie moest in haar huis blijven. Ja, vers 18 en 19. Zie, dat is het antwoord van de verspieders. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden. Daar zien we het muur met het rode draad. En ook het teken dat Rahab verlangde. Door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. Gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Tot zover. Hier zien we het scharlaken, rode draad, snoer of koord aan de muur hangen. De twee verspieders, de twee dienstknechten van God, stonden hier in de autoriteit van God. Zij wisten niet hoe Jericho zou vallen. Kennen het plan van God niet. En misschien beseften ze op dat moment niet de zwaarte van hun woorden. Maar ze stonden daar in de autoriteit van God. Als de vertegenwoordigers van God was hun uitspraak, hadden hun woorden die waren van profetische kwaliteit. En deze uitspraak is nog tot na duizenden jaren nog van kracht en nog actueel tot op de dag van vandaag. Daarom denk ik dat deze woorden van die twee dienstknechten, dat ze ingegeven zijn door de Heilige Geest. Zij waren die speciale dienstknechten van God. Ja, gaat u mee? We gaan even naar Joshua 6, naar de val van Jericho. Joshua 6, vers 20. Even een vraagje. Hoeveel keer is er omgelopen om de stad van Jericho? Zeven keer. Wie nog een andere? Zeven. Zeven? Zeven, oké. Okay. Dat is fout. 13 keer. Het is 6 dagen, elke dag 1 keer om de stad. En op de 7e dag 7 keer. Oh ja, dat is een zondagsschoolvraagje. Vers 20. Ja, God had hun die opdracht gegeven. En op de 7e dag, samen met die 7 priesters en met die 7 ramsbazuinen voor de ark. En op de 7e dag moesten ze 7 maal om de stad lopen. En in die tussentijd, die hele week, nou, deden de bewoners van Jericho het in hun broek. Ze waren verstijfd van angst. Vers 20. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid der bazuinen hoorde. Zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich. En zij namen de stad in. Oh, dat was een geweldig wonder van God. Dat bij het geluid van de bazuin, dat bij het gejuich van het volk, de muren van Jericho onder zich vielen. Ja, dat is een beetje oud-Nederland, nou oud-Nederlands, een beetje rare vertaling. De muren vielen onder zich. En veel wetenschappers hebben ook geprobeerd deze gebeurtenis te onderzoeken en te weerleggen. Ja, dat zal heel moeilijk gaan. Ik heb ook gelezen dat Jericho 17 keer verwoest is. Ja, en bij welke verwoesting moeten ze nou welke muur gaan onderzoeken? Er was ook een geleerde die zei van, ja, het is door een aardbeving gebeurd. Nou, stel dat het door een aardbeving was gebeurd, dan was God regeerd. Dan was het toch wel heel goed dat God precies, dat die aardbeving precies gebeurt na het blazen van de bazuin en na het juichen van het volk. Maar ja, het klopt niet, want bij een aardbeving kun je niet zomaar doorlopen. En ik heb wat van die berichten gelezen, maar niets pakte mij eigenlijk. Maar er was wel één die iets vreemds te vermelden had. Van één rapport. En dat één rapport was dat delen van de stadsmuur nog intact waren. Maar dat ze lager waren dan het zou moeten zijn. En de onderkant, het fundament en het zand leek net of het geperst was. Een aantal jaren geleden had zuster Müller, dat is heel lang geleden, had een boek geïntroduceerd over engelen. Kunt u zich dat nog herinneren? En ja, er zijn meer boeken over engelen. Maar dit was toch een heel apart boek. Want er was een dominee uit Amerika. Die kreeg bezoeken van engelen. En hij kreeg gesprekken. En er was ook een gesprek met Gabriel. En Gabriel had aan hem gezegd, onderzoek de tabernakel. Want daar ligt de sleutel van het raadsplan van God. Nou, dat klonk als muziek in mijn oren. Maar er was ook een ander gesprek met een andere engel. En dat ging over de val van Jericho. En die engel had verteld dat zij de opdracht hadden gekregen van God, dat ze allemaal bij de stadsmuur van Jericho moesten staan. En dan met hun handen bovenop de stadsmuur. En bij het blazen van de bazuin en bij het juichen van het volk moesten ze met alle macht de muur naar beneden drukken. Dat was een hele goede vertaling. De muren vielen onder zich. De muren van Jericho werden naar beneden gedrukt. Hier, over deze uitleg voel ik het meeste voor. Nogmaals, het verhaal van de engelen staat niet in de Bijbel. En onze basis, onze leidraad is de Bijbel. En dat is de waarheid. Maar wat wel frappant is, is dat vaak engelen in verband worden gebracht met de bazuinen. Er staat in Matteüs 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met bazuin van groot geluid. Openbaring 8, vers 2. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En hun werden zeven bazuinen gegeven. De muren van Jericho vielen onder zich na het blazen van de bazuin. En het gejuich van het volk. Ze werden naar beneden gedrukt. Zodanig dat het volk, dat het leger zo door kon lopen. Want stel dat het neergestort was, dan was het gevaarlijk. Dan moesten de soldaten over de muur, over het puin lopen. Dan konden ze geraakt worden of ze struikelden. Maar het volk, het leger kon zo doorlopen. vers 22 en 23. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands: gaat in het huis der vrouw, der hoer, en brengt die vrouw van daar uit, met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger van Israël. Jozua gaf de opdracht aan de jongelingen, de verspieders, om het huis van Rahab de hoer te zoeken. En ja hoor, dat huis, dat stukje huis met het stukje muur, was nog heel. En daar hing het rode koord. En daar was de hele familie. Vele huizen, veel mensen verborgen zich in vele huizen. Maar alleen dit huis stond nog overeind. En ze werden bevrijd. Ze werden buiten het leger gezet, stond hier aan het eind. En zij stelden hun buiten het leger van Israël. Dat biedt enige uitleg. Ze brachten haar buiten het leger van Israël. Deze nieuwe generatie, die wilde God volgen tot in de detail. En die familie was heiden. Dat was een heidense familie. Zij werden beschouwd, nog voor een periode, als onrein. En Rahab was ook een hoer. Dus zij stelden hen buiten het legerplaats. Zij hadden eigenlijk dezelfde behandeling als de Melaatse. Ze waren onrein. En voor een tijdje moesten ze daar blijven, totdat de priester zegt: en nou mogen jullie binnen de legerplaats. Ja, dat was het prachtige verhaal van Rahab en de val van Jericho. Ja, het is ongeveer hetzelfde als Sodom en Gomorra. Er waren ook twee mannen, twee engelen, die gingen naar Sodom en Gomorra. De vernietiging van Sodom en Gomorra. Het oordeel stond al vast. Het oordeel van Jericho stond ook al vast. Er waren twee engelen om te kijken of de zonde wel zo erg was. Maar ze kwamen ook met het doel om Lot en zijn familie te behouden. Zo ook die twee verspieders. Ze kwamen daar om te verkennen, maar ze kwamen daar ook om Rahab en haar familie te behouden. En Lot kon zijn voltallige gezin kon hij niet overtuigen. Zijn schoonzonen die lachten hem uit. En de engelen die trokken zijn vrouw en zijn twee dochters en Lot naar buiten. En Sodom en Gomorra werd vernietigd. Maar de begeerte naar Sodom en Gomorra voor de vrouw van Lot werd haar te groot. En zij keek om. En zij stierf. En de engelen zeiden aan Lot: vlucht naar het gebergte. Maar Lot koos ervoor om naar Zoar te gaan. En in Joël 2 vers 32 staat: en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Het scharlakenrode koord van Rahab is het beeld van de genade van God. Van het bloed van Jezus. Er is ontkoming in de berg Sion. Op de berg Golgotha. Jericho betekent stadsgeur. Dus het beeld van de wereld. Het beeld van de onreinheid. De wereld staat al onder het oordeel van God. En Rahab, de naam van Rahab betekent ruim, breed. Zij had een ruim hart. Ook al had zij een ellendig bestaan, maar ze pleitte voor haar familie. Ze had een ruim hart. Ze werd zelfs genoemd als een van de geloofshelden in de Hebreeën 11. Haar naam komt zelfs voor in het geslachtsregister van Jezus. Toen ze in het kamp van Israël mocht komen, trouwde ze met Salmon. En Boas was haar zoon, dus de overgrootvader van koning David. Dat is de genade van God. Dat is de uiterste genade van God. Eerst was zij in verloren toestand. En daarna trouwde ze met Salmon. En Salmon betekent vrede. En nu heeft zij vrede. Oh, dat is zo geweldig. Dat is de geschiedenis van Rahab, van heidense, van hoer, van ellende op ellende. Tot genade op genade en tot de vrede van God. Dit is de boodschap. En ik dank de Heer voor deze boodschap. Ik weet niet wat voor impact het heeft voor u. Maar kom tot de Heer. Er is ontkoming op de berg van Golgotha. Er is genade door het bloed van Jezus.